Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Deze week zullen de catechisaties allemaal weer gehouden worden. En vanmiddag zal ook de zondagschool weer beginnen. Wat de collecte betreft, vandaag is er collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de collecte bestemd voor de diaconie. En dan is donderdag jongstleden op de leeftijd van 97 jaar overleden. Zuster Jannetje van Wezel-Looy, die de laatste tijd woonachtig was in het verzorgingstehuis Eb en Vloed te Oude Tongen. De begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 33ste psalm en daarvan het 6e vers, psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. En we zingen daarna uit Psalm 90 en daarvan het 7e vers. Psalm 90, het 7e vers. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u nee. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, zo laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Als de Heer het geven wil, dan wil ik met u het 9e hoofdstuk van het Johannesevangelie gaan lezen. Nu en in de komende weken. Johannes 9. En de tekst voor de prediking van vanmorgen wordt gevormd door de verzen 1 tot en met 3 van dat hoofdstuk. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Tot zover. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan denken we in onze gebeden aan onze zieken. Zuster van der Slik, die in deze afgelopen week geopereerd is en die hoogstwaarschijnlijk aanstaande dinsdag weer naar huis mag komen. Broeder Verolme uit de Hobius de Krijgerlaan, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En verder Corrie Stolk, die nu thuis mag zijn. En dan is u zojuist meegedeeld dat zuster Van Wezel-Looy overleden is op hoge leeftijd. We willen ook de nabestaanden van deze overleden vrouw gedenken. Dan is er in het gezin van broeder en zuster Hoogmoed uit Van de Lange Weg rouw, omdat een zuster van onze broeder plotseling op de leeftijd van 36 jaar is overleden. En dankzegging willen wij doen voor het gezin Groeneveld, waar gisterenmiddag een zoon geboren is. Laten wij samen bidden. Heere, genadige en barmhartige God, het is uw trouwe zorg over ons leven dat wij vanmorgen nog weer hier mogen zijn. Dat is niet vanzelfsprekend dat een mens morgens op kan staan en dat hij zijn werk kan gaan doen of op zondag naar de kerk kan gaan. Het is vaak zo anders. Er zijn mensen die niet meer opstaan van hun bed omdat de dood kwam. Er zijn mensen die ook niet, als ze wel opstaan, gezond opstaan. En daarom ook weer terug moeten naar bed. En zeker van een kerkgang geen sprake kan zijn. Er zijn er die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Er zijn er die een operatie moeten ondergaan. Heer, het is zeker niet vanzelfsprekend dat een mens over de gezondheid beschikt en dat hij kan gaan waar hij wenst. Ook naar de kerk. Laten we het vanmorgen mogen beleven als een wonder dat we hier mogen en kunnen zijn. Dat u het geeft en dat u het geeft met een doel. Het doel immers om ons te doen horen wat tot onze eeuwige vrede dient. En laten we de gelegenheden die gij geeft ook gebruiken mogen, Heere, nauwgezet gebruiken. We verknoeien zoveel tijd. Er gaat zoveel tijd verloren met beuzelingen en met onbelangrijke dingen. Zoveel tijd hebben we te besteden ook aan de aardse belangen. Op zichzelf is daar niets verkeerds mee, maar het kan ons ook een hindernis zijn. Het kan zoveel van onze tijd en van onze aandacht opslokken dat onze ziel schade leidt. En dat we onze eeuwige belangen alsmaar op de achtergrond schuiven en ze zelfs vergeten. Heere, daarom wil ook vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden werken en ons de prediking van uw woord tot zegen stellen. Laat dat woord door uw geest zo persoonlijk geadresseerd mogen worden, Heere, dat we er persoonlijk door aangesproken mogen worden, wie wij ook zijn en wat onze levenssituatie ook is. We bidden dat bijzonder voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. Voor hen bijzonder zou uw woord toch een boodschap kunnen bevatten, als u die door uw geest ook wilt toepassen aan ons hart. Maar niet alleen zij die tegenspoed en moeite en zorgen in hun leven hebben te dragen en te verwerken, worden vanmorgen aangesproken. Het is een woord dat uiteindelijk ook ons allemaal geldt. En doe het ons allemaal dan verstaan, Heere, wat Gij tot ons te zeggen hebt. En dat U door uw heilig evangelie vanmorgen nog weer beslag zoekt te leggen op ons hart. Ingang wilt hebben in ons hart. Om daar te wonen en van daaruit ons hele leven te bearbeiden, te vernieuwen. Heere, dat genadewerk waar het in uw woord steeds weer over gaat. Vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus. Resultaat ook van het werk van de Heilige Geest. Dat genadewerk waardoor zondaren verlost worden, deel mogen ontvangen aan het heil Gods. De grote werken Gods in hen verheerlijkt mogen zien. Dat genadewerk Gods, Heere, wilt u dat in ons aller leven verrichten. Er zijn er, u weet dat, die daarnaar staan, die daarnaar begeren. Vervul die hartelijke wens en geef dat het zoeken vinden mag worden. En dat er door uw genade in hun leven een moment mag komen dat ze het zeggen kunnen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Er zijn er ook voor wie dat werk Gods, dat genadewerk, betrekkelijk onbelangrijk is. Althans, zo taxeren ze dat. Ze zullen er ook weinig of geen moeite voor doen om er deel aan te ontvangen. Ze hebben genoeg aan het aardse, aan het stoffelijke en aan het vergankelijke. Wat een bewijs van onze blindheid. En wat een bewijs, Heere, dat we inderdaad gevallen mensen zijn. Die zo weinig belang stellen in God en in de kennis van God. Dat we er ons nog niet eens voor in beweging willen brengen. Wilt u deze te sterk worden, o God? En wilt u door uw Heilige Geest krachtig werken? En wilt u mensen die het nog nooit gedaan hebben, vandaag leren vragen naar God hun Maker? Wilt u het geven, Heere, door uw onwederstandelijke kracht, dat uw woord zo ook overwinningen zal mogen behalen en dat de vorst der duisternis het zal moeten toestaan, dat zij die zijn onderdanen zijn nu een andere koning gaan dienen. Geef uw zegen over uw woord hier en overal en laat het vrucht mogen dragen en laat uw rijk mogen komen, Heere. Breid u dat koninkrijk uit over de ganse aarde en onder al de volkeren van deze wereld. Wij bidden, Heere, voor hen die een weg van beproeving moeten gaan. Dan denken we aan de rouwdragenden. De nagelaten betrekkingen van onze hoogbejaarde zuster van Wezel Looy, die zo onverwacht toch nog uit het leven werd weggenomen. Gij hebt daar lange tijd, vele jaren willen sparen. En al zijn de laatste jaren van haar leven in allerlei opzichten moeilijke jaren geweest. Gij hebt haar toch die hoge leeftijd geschonken, maar nu is ze er niet meer. En haar plaats is leeg. Dat zullen met name zij beseffen die haar naverwant waren. Haar zoon, haar schoondochters, kleinkinderen en aangetrouwde kleinkinderen. Heere, wilt u ze geven wat ze nodig hebben in het verwerken van dit verlies? En als dinsdag haar lichaam zal worden begraven, wilt u dan ook op die dag van haar begrafenis een goed getuigenis vanuit uw woord doen horen, opdat het nog tot zegen mag zijn voor hen die er getuigen van zijn? Zegen gij uw woord, Heere, ook in die rouwdragende familiekring. We bidden u ook voor de familie Hoogmoed, waar zo onverwacht op een veel jeugdiger leeftijd een uit de familiekring werd weggenomen. Ook zo onverwacht, Heere. We bidden van u dat u in die moeite en in die zorg wilt meekomen en in dat verdriet uw vertroosting en uw hulp en uw kracht wilt schenken, opdat het ondervonden mag worden, Heere, dat gij wel slaat en dat gij wel wegneemt, maar dat uw handen ook genezen. En dat gij in de plaats van die leeggekomen is, uzelf wilt doen kennen als een alles vervullend God en als een volkomen zaligmaker. Wil daar ook zo schenken wat nodig is, ook als daar in de komende week een begrafenis zal moeten worden gehouden. We danken u dat u in een ander gezin uitbreiding van het gezin gegeven hebt en dat u de God niet alleen zijt die ons stervensuur bepaalt, maar ook het geboorteuur bepaalt. En die op uw tijd een kind ter wereld doet komen. Dat hebben ze in het gezin Groeneveld ondervonden gisteren. We danken u ervoor, heren, dat u alles wel maakte en dat u daar uw zorgen hebt bewezen. Spaar dit leven. Schenk ook aan de moeder alles wat ze nodig heeft om straks met de teruggekregen krachten haar taak in haar gezin weer te verrichten. En mogen de ouders van uw genade ontvangen om ook dit kind samen met hun andere kinderen in de vreze des Heren groot te brengen. We denken aan degene die in het ziekenhuis verblijven, broeder Verolmen die daar onverwacht naartoe moest. Heer, u weet wat u mankeert en u weet ook wat voor zijn situatie nodig is. Schenk dat. En geef hem herstel en laat hem op uw tijd ook weer thuis mogen komen. We bidden het u voor zuster van der Slik, die geopereerd werd en met wie het goed mag gaan. En die uitzicht heeft op terug, op thuiskomst deze week. Heere, wilt u de weg die gij met onze zieken gaat ook heiligen aan het hart. En wilt u geven dat ze in deze weg u de Heere mogen ontmoeten. Geef dat ook aan Corrie. Nu ze niet langer in Calando is, maar thuis mag zijn. Heren, de weg van beproeving en van tegenspoed is voor haar nog lang niet ten einde. Er zijn nog zoveel zorgen en er is nog zoveel moeite. Laat ze het alles in uw hand mogen geven. Zo zegt ge toch immers zelf ook, dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, dat u er kennis van neemt, dat u niet ver op een afstand blijft staan, maar dat u nabij wilt zijn en zeker ook nabij de ziel die tot u zucht en dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Mag ze zo haar weg op u de Heere wentelen, Heere, en geef haar en haar moeder die haar verzorgt alles wat nodig is. Kracht van boven en hulp en ondersteuning. Heere, zo hebben wij veel te bidden, ook voor hen die we niet met name noemen, maar die toch ook met zorg en met moeite bezet zijn. Wilt u een alles vervullend God zijn? Daar hebben we veel mee gezegd, Heere. Als we van u bidden dat u een alles vervullend God wilt zijn. In onze leegheid, in onze nooddruft. Al onze noden van lichaam en ziel vervullen. En wilt u door uw Heilige Geest ook het lijden, ook de tegenslagen nog gebruiken tot geestelijke winst. Zegen ons zo en vergeef ons genadig al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en voor zijn dienst. En dan zingen we uit de 73ste psalm, eerst vers 1, ja waarlijk God is Israël goed. Dan de eerste helft van vers 6, dan peinst de ziel is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. En daarna de tweede helft van vers 5, daarom keert zich Gods volk hiertoe en schrikt, wanneer hun bang te moe het water, daar hun niets gelukt, met bekers vol, wordt uitgedrukt. Vers 1, vers 6a en 5b van Psalm 73. Het 9e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes vertelt ons de geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. Een van de wonderen die de Heer Jezus heeft verricht. En soms worden de wonderen die de Heiland verricht heeft maar heel beknopt verteld. Eigenlijk geldt dat van de meeste wonderen. Daar wordt wel aandacht aan geschonken, maar een paar versen maar. Maar van een enkel wonder dat hij verricht heeft, heeft het de Heilige Geest goed gedacht ons daar uitvoerig over in te lichten. En dat is dus ook het geval met de genezing van de blindgeborene. En dan zeg ik het eigenlijk nog niet goed, want dan gaat het in dit hoofdstuk niet alleen maar over de genezing van de blinde, waardoor hij weer ziende mocht worden. Maar dan gaat het er ook om hoe de Heere deze man van zijn geestelijke blindheid heeft verlost. En hoe hij in geestelijk opzicht ook mocht leren zien. De Heere Jezus heeft mogen zien met lichamelijke, maar vooral ook met geestelijke ogen. En hem heeft herkend als de zaligmaker in wie hij al zijn heil en al zijn zaligheid mocht vinden. Het 9e hoofdstuk, en dat is natuurlijk een opmerking die u allemaal maken kunt, volgt op het 8e hoofdstuk. Dat is duidelijk. Maar er is toch wel een opmerkelijk ding als wij het laatste stukje van het 8e hoofdstuk vergelijken met het begin van het 9e. Het 8e hoofdstuk van Johannes eindigt. Ze namen dan stenen op dat ze op hem zouden werpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging al zo voorbij. Hoofdstuk 8 eindigt met ons te vertellen dat er een poging gedaan is om de Heere Jezus om te brengen. Zo hoog was de vijandschap bij de Joden opgelaaid, dat ze zelfs in de tempel, want daar vond dit plaats, stenen al in de handen hebben om Jezus te stenigen. Zijn ure is nog niet gekomen, hij ontgaat dan ook aan hun handen. Op de een of andere manier ging er toen zoveel majesteitelijke kracht van hem uit, dat ze die stenen wel opraapten en gereed hadden om te werpen, maar dat ze toch niet durfden werpen. Maar het is toch maar een bewijs hoezeer de geest van het volk besmet is met die goddeloze gedachte dat Jezus een bedrieger is en dat hij zo gauw mogelijk uit de weg geruimd moet worden. Het is toch wel duidelijk een voorspel van wat er een poosje later zal plaatsvinden voor het rechthuis van Pilatus, als de opgehitste massa zal gaan roepen: kruist hem, weg met hem. En dan gaat de evangelist verder onder leiding van de Heilige Geest met ons te vertellen en voorbijgaande. Merkwaardig, dat eerste woord van vers 9 is hetzelfde als het laatste woord van vers 8. Hij ging al zo voorbij en voorbijgaande zag hij een mens. U moet dat maar eens vaker doen. Het begin van een hoofdstuk vergelijken met het slot van het vorige hoofdstuk. Die hoofdstukverdeling is niet eens origineel. Die is voor het gemak van bijbellezers aangebracht, maar is niet door de Heilige Geest gegeven, is niet geïnspireerd. Johannes schreef dat allemaal achter elkaar. En ons ontgaat soms heel wat als wij een hoofdstuk afsluiten en de lezing stoppen en een dag later met het volgende hoofdstuk verder gaan. Dan zijn we al lang weer vergeten wat het vorige hoofdstuk gezegd had. Maar er is vaak verband tussen het nieuwe hoofdstuk en het vorige. Voorbijgaande, Jezus die aan de handen van de vijanden ontging, ging voorbij en hij zag een mens die blind was van zijn geboorte. En nou is het niet uit te maken of de ene gebeurtenis onmiddellijk op de andere volgde. of de genezing van die blind geborene onmiddellijk gevolgd is op datgene wat de Joden met Jezus proberen te doen. Of dat daar een bepaalde periode tussen zit. Dat kan ook en dat is ook niet onwaarschijnlijk. Maar door het gebruik van dezelfde woorden heeft de Heilige Geest toch wel verband willen leggen. En terwijl de Joden hun gramschap tegen Jezus uiten door met stenen klaar te staan om hem te doden, is Jezus met dezelfde barmhartigheid vervuld. En als hij daar een blinde bedelaar passeert, dan, en zo zegt onze tekst, ziet hij hem. Hij ziet hem. Dat wil zeggen, hij besteedt aandacht aan hem. Hij loopt daar niet zo achterloos aan voorbij, zoals dat natuurlijk door de meeste mensen gedaan werd met die straattypen, die bedelaars, die, ja, die zaten daar nou eenmaal altijd. En af en toe dan gaf je ze eens wat, maar meestal dan keek je een andere kant uit en dan ging je verder. Jezus niet. Hij zag hem. Waarom ziet hij hem? Omdat zijn hart met barmhartigheid vervuld is. En omdat hij op dat moment ook het werk ziet dat zijn vader hem opdraagt. Een man die blind is geweest van zijn geboorte af. Dus nooit heeft kunnen zien. De discipelen wisten dat, dat die man blind was, maar dat hij zo geboren was. Niet door een ongeluk, niet door een ziekte, blind was geworden, niet een periode in zijn leven heeft gekend waarop hij toch nog de dingen zien kon, maar daarna blind is geworden, verduisterd. Maar altijd is hij zo geweest. De discipelen wisten dat. Misschien omdat dat algemeen bekend was van deze man. Misschien omdat hij die bedelde, want zo wordt ons verder verteld in dit hoofdstuk, de man verdiende dus nog een paar centen of verdienen. Hij kreeg nog een paar centen om op die manier in zijn levensonderhoud te voorzien, door op de goedgeefsheid van de medemensen te speculeren. Hij hield zijn hand op en hij riep om een aalmoes. En misschien maakte hij, om het medelijden wat gaande te maken, dan bekend dat hij altijd al blind geweest is. Misschien heeft hij het ook wel op dat moment uitgeroepen. Ik ben altijd al zo blind, zo ellendig geweest. Een aalmoes alstublieft. En hij is inderdaad ook meelijwekkend. Moet je je maar eens indenken. Zwaar lichamelijk gehandicapt. Dat is wat als je je leven lang afgesloten bent geweest van de buitenwereld. En dat je al de dingen om je heen wel hebt gehoord, maar nooit hebt gezien. En dat je altijd in eenzaamheid hebt verkeerd. En in duisternis. En wat kon zo'n man doen? Braille had zijn schrift nog lang niet uitgevonden, waardoor blinde mensen toch ook nog met hun vingertoppen kunnen leren lezen. Dat was er toen nog niet. Er was nog niks. Nog geen enkele voorziening voor zulke stumpers. En wilden ze toch leven, ja, dan moesten ze bedelen. En hij is niet de enige in Jeruzalem, er zijn er nog veel meer. En Jezus heeft er tijdens zijn rondwandeling op aarde nog veel meer ontmoet. Er is heel wat te zeggen van die man en van zijn situatie, van zijn omstandigheden. En vooral als we dan ook nog bedenken dat die blindheid een beeld is van onze situatie. In geestelijk opzicht zijn wij allemaal blindgeborenen. Die lijn is ook te trekken. Ik hoop dat later te doen. Nu vanmorgen niet. Vanmorgen letten we met name op de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stellen als zij deze blinde bedelaar ontmoeten. Want deze man confronteert hen met het probleem van het lijden. En de vraag die ze aan Jezus stellen, dat is een vraag die in hun hart leeft, dat is een vraag die bij hen allen opkomt. Hoe komt het dat deze man op deze wijze dit lijden te verwerken heeft? Aan wie ligt dat? Wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? Bij iemand die later blind geworden is, zou je nog kunnen volstaan met de vraag, wat voor zonde heeft hij dan gedaan? Maar bij iemand die blind geboren is, moet je de vraag dubbel stellen. Ligt dat nou aan die man? Heeft hij gezondigd? Of ligt het aan zijn ouders? Omdat hij toch al blind op de wereld kwam. De discipelen gaan daarbij dus uit van de veronderstelling dat er een duidelijk, een direct verband bestaat tussen ziekte en andere vormen van lijden aan de ene kant en zonde aan de andere kant. Is er een bepaalde ziekte? Is er een bepaalde vorm van lijden, zoals in dit geval, dan moet er ook een bepaalde vorm van zonde achter zitten. Is iemand getroffen door een ernstige kwaal, dan is dat vergelding van God vanwege een ernstige zonde die hij heeft bedreven en waar hij zich schuldig mee heeft gesteld. Dat is de gedachtegang van de discipelen. Zoals bij velen het geval was. Je komt dat al tegen bij de vrienden van Job. Want als die vrienden Job in bitter lijden aantreffen, dan is hun gedachte, ze spreken dat dan nog weliswaar niet terstond uit, maar dan is hun gedachte toch, Job moet wat op zijn kerfstok hebben. Hij kan wel net doen alsof hij vroom is, maar als God je zo bezoekt, dan moet er in het verborgene door Job iets uitgehaald zijn wat de Heere weet en wat de Heere nu bezoekt. En langzamerhand gaan ze in hun woorden, in wat ze tegen Job zeggen, meer en meer die kant uit. En Job eigenlijk, hoe langer hoe meer pressen, Job, zeg het nou maar eens een keer. Zeg nou maar eerlijk wat je op je geweten hebt. En Job, die zich van geen kwaad, van geen bijzonder kwaad bewust is, gaat daartegen in en blijft zich verdedigen en verweren. En gaat daarin ook te ver, alsof hij gans en al onschuldig is. Maar u ziet het bij die vrienden van Job dus ook al. Het verband dat gezocht wordt tussen een bepaald lijden en een bepaalde zonde die daar de oorzaak van is. Zo dachten ook de Joden. Dat de discipelen zo denken is eigenlijk helemaal niet vreemd, want dat was hij geleerd, dat was algemeen het gedachtegoed onder de Joden. We hebben dat gelezen in het 13e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Er komen een paar mensen naar de Heer Jezus toe en die komen hem vertellen van een verschrikkelijk gebeuren in de tempel in Jeruzalem. Pilatus had weer een of andere gemene streek uitgehaald. Er waren Joden die waren komen offeren. En Pilatus die iedere keer weer allerlei plagerijen tegen de Joden uitleefde. Hij heeft toen het bestaan om die mensen die met hun offerdier naar de tempel kwamen zelf ook te slachten. Zodat hun bloed met het bloed van hun schaap en van hun rund vermengd werd. En toen dachten de Joden, dat moeten dan ook wel erge zondaars geweest zijn. Die Galileërs, bij wie dat gebeurd is. Want anders had Pilatus dat natuurlijk nooit kunnen doen, had God dat wel voorkomen. Met die gedachtegang komen ze dat aan Jezus vertellen en Jezus zegt, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs? Omdat zij zulks geleden hebben? Denk je dat je dat daaruit kunt aflezen? Dat zij zo omgekomen zijn omdat ze groter zondaars waren dan de anderen? Nee, zegt de Heer Jezus. En dan haalt de Heer Jezus zelf nog een tweede voorbeeld aan. Een tijdje geleden is er daar in Siloam, een van de wijken van Jeruzalem, een toren omgevallen. En er waren mensen die daar langs liepen op het moment dat die toren instortte. 18 mensen zelfs, en die zijn daar allemaal bij om het leven gekomen. Denk je nu, zegt de Heer Jezus, dat juist diegenen die daar toen liepen en die daar toen door die vallende stenen getroffen werden, groter zondaars geweest zijn dan de rest van de inwoners van Jeruzalem? Nee hoor. U ziet dat die gedachtegang door Jezus wordt geconstateerd en ernstig wordt gecorrigeerd. Tegen die gedachtegang waarschuwt de heiland. Het is een eigen gerechtige gedachtegang. Je hebt makkelijk praten. Je hebt makkelijk praten als discipelen daar, als je gezond bent. Je kunt gaan en staan waar je wilt en je hebt het gebruik van beide ogen en beide oren en al je ledematen. En je kunt de Heer Jezus volgen waar hij ook heen gaat. Je hebt makkelijk praten als je daar bij zo'n blind geborene staat. Makkelijk redeneren, wie heeft er gezondigd? En intussen denken dat je zelf beter bent. Want ik ben niet zo getroffen. Je hebt makkelijk praten als je daar dat verhaal vertelt van die Galileërs wier bloed gemengd is met het bloed van hun offeranden. Het is mij niet overkomen. God heeft mij anders behandeld. Met andere woorden, God heeft meer met mij op dan met eigen gerechtigheid. Bent u werkelijk beter, zegt de Heer Jezus? Als u zich niet bekeert, zult u desgelijks vergaan. Net als die Galileërs en net als die mensen op wie die toren viel. Versta liever de roepstem. De roepstem die uit elk bedrijfsongeval, de roepstem die uit elke misdaad, de roepstem die uit elk sterfgeval tot u komt. Bent u al bekeerd? Draagt uw leven al vrucht? Is er al een omkeer in uw leven? Hebt u al waarlijk de Heere nodig gekregen? Dat is de vraag die de Heere stelt. Niet de vraag, zouden die mensen slechter zijn geweest en wat hebben ze allemaal op hun geweten? De vraag is, heeft je leven al die dimensie gekregen? Dat het aan God en aan zijn dienst verbonden is geraakt. Hebben de discipelen dat onderwijs van de Heer Jezus begrepen? Je zou zeggen, aan de hand van de vraag die ze hier stellen, nee, daar hebben ze in ieder geval lang niet alles van begrepen. Maar is het dan geen probleem, het probleem van het lijden? En als je dan zo'n blind geborene ziet, dan komt toch vanzelf de vraag naar boven, hoe zou dat nou komen? Waarom zou God dat nou gedaan hebben? Natuurlijk, ze hebben best begrepen dat het een zwaar verdriet voor die man was. En dat het voor zijn ouders ook een zwaar verdriet geweest is. Zo afgestompt waren de discipelen natuurlijk ook niet. Dat ze niks meer aanvoelden van het leed en van het lijden van medemensen. Maar ze gaan erover redeneren. Het is wel een stukje onbarmhartigheid dat ze die vraag stellen in bijzijn van die blinde zelf. Dat ze er niet eens mee wachten totdat ze een straat verder zijn. Maar goed, de vraag is reëel. Vooral als je bedenkt dat de Heere beloofd heeft. Zo staat het in het Oude Testament, dat hij de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Als je bedenkt dat de Heere beloofd heeft, dat het de rechtvaardige wel zal gaan. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Vooral als je bedenkt dat de Heere beloofd heeft, dat zijn zegen zal rusten op het wandelen in zijn wegen. Nou, dan heeft die man zeker niet in Gods wegen gewandeld. Of dan hebben zijn ouders niet in Gods wegen gewandeld. En dan hebben ze hun weg niet wel aangesteld. Wat is toch de verklaring daarvoor? Ligt dat nou aan die blinde? Heeft hij gezonden? Ja, dan moet dat al voor zijn geboorte geweest zijn. Nou, dat kon, volgens Joodse rabbijnen. Kan een mens zelfs voor zijn geboorte zondigen? En men wijst dan naar Genesis 25, waar ons verteld wordt over Rebecca die in verwachting is van een tweeling. En dan lees je die merkwaardige woorden dat de kinderen in haar lichaam samen stieten. Wat dat geweest is, Volgens rabbijnse geleerden heeft Esau toen al geprobeerd Jacob te doden. En daarmee is dan het bewijs geleverd dat ook een mens voor zijn geboorte kan zondigen. Was het zoiets bij deze blinde? Of lag het aan zijn ouders? Aan onzedelijk gedrag van zijn ouders of van een van zijn ouders? Dat is ook denkbaar, dat die man of die vrouw een geslachtsziekte had opgelopen door een losbandig leven. En geslachtsziekten kunnen ook voor het kind dat geboren wordt vreselijke gevolgen hebben. Zo denken ze. Ze weten er niet uit te komen. Gemeente, zijn wij eigenlijk van deze soort gedachtegang helemaal vrij? We zeggen natuurlijk, nee, je mag dat verband niet zo nadrukkelijk leggen. Dat is fout bij de vrienden van Job, dat is fout bij de discipelen, dat is fout bij de Joden. Dat heeft de Heer Jezus dan ook terecht afgewezen. Als hij zegt, nee, zij waren niet erger en goddelozer dan anderen. En we voelen dat al aan, dat het natuurlijk niet aangaat om te zeggen dat de een slechter is dan de ander, omdat hij die bepaalde ziekte kreeg. Ik zou bijna namen noemen om het heel concreet te maken. Waarom trouwens niet? Is Corrie Stolk nou slechter dan een van haar broers? Is Corné de Geus nou slechter dan John de Geus? Is Willemijn Valerius nou slechter dan haar zusje? Nee, dat voelen we allemaal aan. Natuurlijk, daar ligt de verklaring niet. Met zulke redeneren, waar het dan ook gevonden wordt, betonen we ons eigenlijk, zoals ik zo pas al zei, farizeeërs. Die ons nog een beetje beter denken te kunnen voelen dan een ander. En het is wreed. Het komt voor deze gedachtegang. Het is een broertje of een zusje ervan. Als in de kringen van de gebedsgenezing gezegd wordt, jij bent ziek omdat je niet genoeg gelooft. Want als je maar genoeg geloof had, dan hoefde je niet ziek te zijn. Blijf je dus wel ziek, dan ligt dat aan het gebrek aan geloof. Dat is een wrede redenering. Wreed. En hardvochtig. En je lost het probleem niet op. Je maakt het alleen erger. Maar wat moet dan ons antwoord zijn als we met het lijden geconfronteerd worden? Of moeten we eindigen met een schouder ophalen en zeggen we weten het niet? Blijft het een vraag? Waarom? Blijft het een vraag? Ja, dat is natuurlijk niet zo'n punt als je er theoretisch over praten kunt. En we doen het vaak. Maar als het je nou eens aan den lijve treft. Als je er nou eens persoonlijk heel dichtbij betrokken raakt. Als dan de vraag oprijst, waarom komt dit? En waarom zendt God dat? En als er dan eens geen antwoord komt, dan kom je in de buurt van Psalm 73. Waar Asaf er ook mee worstelt en hij zegt, mijn bestraffing is er elke morgen. Dan is het om bang van te worden. Als je je gedachten nergens anders meer heen kunt richten, maar als zelfs vanzelf naar dat probleem, naar dat grote probleem gaan, van gebrek aan gezondheid, van dreigende dood, van tegenslag op allerlei terreinen. Als je gedachten daarop zo gefixeerd zijn, dat je nergens anders meer aan kan denken en het knaagt van binnen en het roept van binnen. Waarom, o God, dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis draag. Nou gaat het bij Asaf zo ver, dat als hij in die beproeving en onder dat kruis aan God denkt, het kreunt in zijn binnenste. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Want alles wijst er toch op dat God vergeten heeft om genadig te zijn. Dat hij zijn barmhartigheden heeft toegesloten. Als dat mens, de mens overkomt dat het water hem bij volle bekers wordt uitgedrukt. En dat niets hem gelukt. En welk middel je ook zoekt en wat je ook probeert, dat het niet overgaat, dat het eer erger wordt. Wat moet een mens dan? Asaf ging Gods heiligdommen binnen. En de discipelen, en dat is dan nog het prijzenswaardige. De discipelen gaan met die vraag naar de Heere Jezus. En hij weet een antwoord. Zoals Asaf in Gods heiligdommen een antwoord kreeg. Dat hem enerzijds beschaamde. En anderzijds toch vertrouwen gaf. Zo gaan de discipelen naar de Heer Jezus en niet tevergeefs. Want hij geeft antwoord. En in dat antwoord breekt hij ook nu weer door die typische vergeldingsgedachte die de Joden beheerste en die de discipelen beheerste heen. En hij zegt, nee, daar gaat het niet om. Het is niet een kwestie of die blinde gezondigd heeft of dat zijn ouders gezondigd hebben. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Waarmee de Heer Jezus natuurlijk niet zeggen wil dat deze mensen zondeloos zijn geweest. Dat ze de uitzonderingen waren op de hele mensheid. Natuurlijk zijn ook zij zondaars. Maar de discipelen moeten niet denken dat zij nu op een erger manier zondaar waren. En dat ze meer en bepaalde zonden bedreven hebben die dit bepaalde gevolg gehad hebben. Laat dat oorzakelijk verband los, zegt Jezus tegen zijn discipelen. En dan gaat hij onthullen wat er nou wel het geval is. Wat dan? God heeft dit lijden met een bepaalde bedoeling gestuurd. En als God, wanneer dan ook een bepaalde vorm van lijden over ons beschikt, dan doet hij dat niet om een bepaald kwaad te straffen, maar omdat hij een bepaald doel wil bereiken. Begrijpt u waarom we wel eens zeggen, en dat moeten we ook zeggen, dat het waarom, vraagteken, omgebogen moet worden tot een waartoe? Niet wat is de oorzaak, maar wat bedoelt de Heere ermee? Waar wil hij met mijn leven heen? Waarom zendt hij die tegenspoeden? Wat werkt het uit? Dat was het ook wat er bij die mensen in Jeruzalem aan de hand was toen op een ondoorgrondelijke manier God Pilatus toeliet om die Galileërs te slachten. God wilde de inwoners van Jeruzalem en het hele volk van Israël een waarschuwing sturen dat ze zich zouden hebben te bekeren. Dat was de roepstem van de Heere bij het neerstorten van die toren in Siloam waarbij slachtoffers vielen. Hij deed er beroep. Een ernstig beroep op het volk van Israël. Bekeert u. En ten aanzien van deze blinde zegt Jezus heel nadrukkelijk dat deze kwaal hem overkomen is. Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En wat zijn die werken Gods dan? Dat laat dit hoofdstuk verderop zien. Dat laat het hoofdstuk zien als verteld wordt dat de Heer Jezus die blinde ogen gaat genezen. En als de Heer Jezus verder deze man ook nog tot geloof brengt. Tot de zaligmakende kennis van de zaligmaker, de werken Gods. waardoor deze man lichamelijk genezen wordt en waardoor zijn ziel gered wordt. Dat zat erachter. Dat was God al van plan toen deze man als een blind kind ter wereld kwam. Want God doet de dingen altijd met een bedoeling. Met een bedoeling zendt hij ziekte. Met een bedoeling staat hij toe dat we verliezen lijden. Met een bepaalde bedoeling geeft hij de een een zwakke gezondheid levenslang. Met een bepaalde bedoeling heeft een ander tegenslag op zijn werk. Met een bepaalde bedoeling heeft weer een ander psychische problemen. Met nog weer een bepaalde bedoeling laat de Heere sommige mensen eenzaam door het leven gaan. Met een bepaalde bedoeling zendt de Heere soms zorgen omtrent kinderen en hun gedrag in het leven van ouders. Met een bepaalde bedoeling moest je al jong je moeder afstaan. Met een bepaalde bedoeling werd het kind dat de Heere je toevertrouwde jong weggenomen. Altijd waartoe? Waartoe? Soms om ons heel nadrukkelijk tot stilstand te brengen. Ga het maar eens na in uw leven. Of dat misschien bij u de bedoeling van de Heere zou kunnen zijn. Dat de Heere ons nadrukkelijk tot stilstand wil brengen. Want wij gaan maar door. En we hollen maar door. En we gaan maar de eeuwigheid tegemoet. Zonder na te denken menigmaal. En de Heere heeft er ons niet voor over dat we zo onnadenkend de eeuwigheid zouden ingaan straks. Daarom bedoelt God het in ons leven misschien om ons tot stilstand te brengen. Mens, denk nou eens na. Het is nog maar een voorbode van de dood. Deze ziekte of deze tegenslag. Het is nog maar een herinnering alleen dat we hier geen blijvende stad hebben. Zoek je nou ook de toekomende? En ben je nou niet gerust voordat je weet dat je op weg bent naar het hemels vaderland? En is het nou je worsteling om geborgen te zijn? Was het om die reden dat de Heere u uitschakelde? Was het om die reden dat de Heere u een bepaald kruis opgelegd heeft? Oh, het kan ook gebeuren dat de Heere op deze manier wel roept en tot stilstand probeert te brengen, maar dat hij zeggen moet, ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Dan is dat ook mislukt. Dan hebben de roepstemmen, de evangelienodigingen, al de lokstemmen van het evangelie niet bereikt wat de Heere beoogt. Dan hebben we ons niet tot hem gewend en toen heeft de Heere gezegd, dan zal ik krassere maatregelen nemen, dan zal ik ze vastzetten, stilzetten, met de hoop dat ze dan zullen luisteren. Maar het komt voor dat alles wat Gods almacht wrocht, hen niet beweegt om hem te vrezen. Een mens kan ondanks alles toch doorgaan. Doorgaan tot het einde toe. Laat het zo toch niet wezen. Vraag het u eens af wat de Heere ermee voor heeft. Waarom hij die tegenspoeden zendt. Het kan ook wezen, en dan denk ik met name aan wat er in het leven van Gods kinderen menigmaal moet gebeuren, dat ze achterloos zijn geworden. Niet waar, een kind des Heren kan op de weg des levens gebracht zijn en is ook op de weg des levens gebracht, maar hij kan door allerlei onachtzaamheid en achterloosheid en vergeetachtigheid en aardsgezindheid het spoor bijster zijn geraakt. Dat we achterloos bij de Heere vandaan gaan. Niet in één keer, maar zo langzamerhand slijt de omgang met de Heere uit. En de verborgen omgang met God is ons onbekend. Zag de Heere u misschien niet meer geregeld voor zijn aangezicht in smeekgebed in de binnenkamer? Bleef het gebruik van de binnenkamer misschien beperkt tot een enkele keer? Kon u de Heere missen? Was het om die reden wellicht dat de Heere u tegenkwam en dat hij uw weg met doornen ging omtuinen, zoals de profeet ergens zegt? Om u te corrigeren. Hij zei tegen Abraham: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan moet Abraham niet proberen ergens anders heen te gaan, zodat hij niet meer voor Gods aangezicht is. Is dat misschien de bedoeling in uw leven, dat de Heere u zoekt terug te brengen van een dwaalweg? Zoals een kind ook van zijn ouders wel eens een bepaalde afstraffing moet hebben om hem tot gehoorzaamheid, tot gewillige gehoorzaamheid te brengen. En dan is het waar, dan is alle kastijding in het leven van Gods kinderen geen zaak van vreugde. Als die tegenwoordig is, nee, dan klaag je en dan kun je kermen en dan kun je verdriet en spanning en moeite beleven. Maar als achteraf, als de Heere zijn doel bereikt heeft, bemerkt wordt dat die kastijding toch tot ons nut was. De vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dan kan de dichter ook nog zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Zo is het bij die blinde ook geweest. Hij heeft er best een hoop vragen over gehad natuurlijk. Zeker bij die gedachtegang die algemeen was onder de Joden. Die man heeft zichzelf ook, ik weet niet wat, afgevraagd. Die is er misschien bij tijden ook wel eens bitter onder geworden. Maar dan zou je hem later in zijn leven eens moeten ontmoeten. En dan zou je nog eens met hem moeten gaan praten over die blindheid. En over die periode van bedelen en van, ja, de minste zijn. En veracht zijn door iedereen. En ook nog beschouwd worden als een groot zondaar. Want anders was je dat niet overkomen. Moet je achteraf eens met die man gaan praten. Hij heeft ook gezegd. Uit de grond van zijn hart. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want nou zijn de werken Gods in mij geopenbaard. Paulus kreeg een doorn in zijn vlees. Dat had de Heer ook gedaan met de bedoeling. Maar hij zou zich eens kunnen verheffen. Hij zou eens hoogmoedig kunnen worden op de vele voorrechten die hij gegeven had. En de Heere zei tegen Paulus: blijf jij maar klein. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En al ben je dan de grote heidenapostel. En al heb je dan meer gearbeid dan alle anderen. Blijf toch maar klein. Blijf maar gering. En dus moet Paulus die doorn in zijn vlees houden. Om zo te leren dat Gods genade genoeg is. De werken Gods moeten geopenbaard worden in ons leven, gemeente. Daartoe zendt de Heere tegenslagen. Wat een zegen als je het dan zo mag gaan beleven. En wat er dan aan zorg en aan moeite in ons leven is of nog komen kan. Niet waarom, maar Heere, waartoe? En als dan onze ervaring mag zijn, zoals dat bij die blind geboren, en we hopen dat allemaal nog wel te bestuderen, dat die de werken Gods leerde kennen, en dat God zich in zijn leven ging grootmaken, en dat God bemoeienissen met hem ging hebben, en dat God zijn blinde ogen ging openen, en dat God zijn ongeredde ziel ging redden, als dat de vrucht mag zijn van alles wat de Heere ook op ons pad zendt, dan zijn wij gelukkige mensen. En als aan het eind van de reis, en dan kan dat een hele moeilijke reis geweest zijn. En dan kan dat een weg zijn geweest van veel beproevingen. Als aan het eind van de reis de Heere aan zulke mensen, in wie de werken Gods verheerlijkt worden, gaat vragen, heeft het u nou aan iets ontbroken? Dan zullen ze toch allemaal zeggen, nee Heere, aan niets. Ja, aan dankbaarheid, aan oprechte dankbaarheid. Want ik heb zo vaak voor mijn kruis niet kunnen danken. Ik heb het weg willen bidden. Ik heb het af willen werpen. Ik had een ander leven gewenst. Maar u bedoelde het voor mijn bestwil. Dat heb ik lang niet altijd gezien. Dus het heeft me eigenlijk aan dankbaarheid ontbroken. Maar niet aan liefde Gods. En niet aan zorg. En niet aan goede bedoelingen. Van Gods kant. Wat een zegen als de werken Gods in ons leven geopenbaard zijn. Als we daartoe op de wereld kwamen. En de Heere biedt het aan. Want wat de Heere Jezus in dit hoofdstuk gaat doen. Ogen openen. Een mens tot hem brengen. Tot kennis der waarheid brengen. Dat is het aanbod van genade. En zoals zie je het aan deze man die er niet eens om vroeg. Toch allemaal ging schenken. Zo wil hij het zeker geven aan hen die hem daar hartelijk om bidden en om vragen. Hij is die zaligmaker die gisteren in de dagen van Johannes 9 en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Amen. We zingen Psalm 119, het 36e vers. Samen danken. Barmhartige God, we zoeken samen nog uw heilig aangezicht aan het einde van deze morgendienst. We danken uw grote naam voor datgene wat u ons gegeven hebt vanuit de schriften. Heere, als wij het met onze wijsheid zouden doen, we zouden niet veel verder komen dan de fariseeën en dan de schriftgeleerden en zelfs ook niet dan de discipelen. Maar uw onderwijs, Heere, kan alles zo anders maken. En zeker als u het door uw Heilige Geest toepast aan onze harten. Als u het gebruikt om ons werkelijk te leren de vraag te stellen, waartoe? Heere, wat beoogt u ermee? En als het dan zijn mag, dat u het ook bij ons beoogt, dat de grote werken Gods in ons geopenbaard zullen worden. En daar gaat het toch uiteindelijk om, Heere. Dat alle dingen mogen medewerken ten goede. Dat we u leren kennen. Dat we genade leren vinden. Vergeving van zonde mogen ontvangen in de weg van bekering en geloof. En zo vluchten tot dat offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. O Heere, wij bidden van u. Denk aan degene die een moeilijke weg moeten gaan. En laten ze er zo mee werkzaam zijn. En laten ze dat van u afbidden. En niet rusten voordat ze dat weten. Dat dit alles gebeurt. Met het oog op geestelijk nut. Op geestelijk welzijn. Om de grote werken Gods. Tot hun zaligheid. Ik bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan en ieder van ons. Ook als we in blakende gezondheid verkeren en als we om ons heen zien en eigenlijk nergens zorgen over hebben, dan is daar dat woord van u, Heere Jezus Christus. Als u niet bekeert, dan zult ge desgelijks vergaan. Zoals die Galileërs en die mensen in Siloam en die anderen die plotseling uit het leven worden weggerukt. Die anderen die een weg moeten gaan tegen vlees en bloed in. We bidden van u, doe ons alle de roepstem verstaan. En geef ons te ervaren dat uw woord niet te vergeefs gepredikt wordt. Maar dat u doet al wat u behaagt. En dat u het voorspoedig doet zijn in datgene waartoe gij het uitzendt. Breng ons ook vanavond weer samen. Geef daartoe de gelegenheid, geef daartoe de lust, geef daartoe de kracht om te spreken en om het woord weer te horen. Wees in ons midden en werk onder ons, Heere, krachtig en heerlijk, om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 9e en het 11e vers. God is het verbroken hart en de Heer verlost en spaart. zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.